Disc van A tot Z, de podcast. Laat je meenemen, inspireren en verrassen door deze serie podcast. Want Peter en Hans vinden echt overal iets van. Maak je klaar voor vlijmscherpe analyses, ongekleurde meningen en bovenal eigenwijze gezelligheid. Dit is Disc van A tot Z, de podcast waarop je wel zit te wachten.
Hey Peter, daar zijn we weer.
Hans!
Ja, we zijn er weer klaar voor podcast nummer 7 met een speciaal thema.
Hoe is dat ook?
Maar voordat we daar aan beginnen, heb ik eerst een vraag.
Heb jij een vraag?
Ja, ik heb een vraag.
Ik dacht dat ik een vraag had.
Ben je ouder?
Ik wel.
Nee,
ik ben jonger, jij bent ouder.
Dat klopt.
Maar dat bedoelde je niet.
Ouder van een kind, of
ik
kinderen.
Ja, ik ben ouder. Jij Hans?
Nee. Ik heb al bonuskinderen gehad, maar ik ben niet vanzelf een ouder.
Nee, ik wel. Dus dan denk ik dat ik dit
thema voor mijn rekening mag nemen. Dan ga ik heel veel vragen stellen. Maar wat is
ik
het?
Was er niet eens bang voor. Ik vreugde me er al een beetje op.
Ja, mooi.
Ja.
En zullen we dan de luisteraar eens even meenemen in het thema van de dag?
Dat kunnen we doen.
Wat is het thema van vandaag?
Nou, je raadt het nooit. Excellent ouderschap.
Excellent ouderschap. Nou, daar kun jij van alles over vertellen.
Dat is zeker waar. Maar voordat we dat gaan doen, moet jij mij een vraag stellen.
Wat is excellent ouderschap?
Zo, een heleboel.
Ja.
Maar weet je wat het is? Mensen die mij kennen vanuit mijn rol die ik af en toe in organisaties mag vervullen, die kennen die term excellent ouderschap vast al.
Mm-hmm.
Dus ik trek vaak de parallel tussen leiderschap en ouderschap. En dan vooral als er een probleem of een vraagstuk leeft, stel ik heel vaak een eerste vraag. En die vraag is dan vaak, hoe zou je dat thuis doen? Wat zou je thuis doen als dit probleem thuis zich voorspeelt?
Ja,
kijk, de medewerkers, maar ook leidinggevenden, die hebben thuis gewoon ook vaak een gezin te runnen. En dan nemen ze al dan niet gezamenlijk met een partner besluiten vanuit verantwoordelijkheid, vanuit eigenaarschap, vanuit autonomie. Dus eigenlijk zijn ze daar losgeweekt en uitgevlogen uit het ouderlijk nest en kunnen ze de wereld zelf aan.
Ja.
Diezelfde mensen stappen 's ochtends over de drempel van hun werk en dan lijkt het net alsof ze zo weer het ouderlijk nest inglijden. En dat is op zich best wel bijzonder.
Wat bedoel je dan met het ouderlijk nest inglijden?
Nou, het ouderlijk nest zie ik eventjes als op het moment dat ouders er nog zijn voor je, dan zijn ouders een soort van eindverantwoordelijk.
Mm-hmm.
En vanuit opvoeding ga je al een richting in om je kind aan de ene kant dingen te leren, normen en waarden te leren, hoe de zaken in elkaar zitten. Maar het leven ook een stukje loslaten. Dat ze op een x-moment het ouderlijk nest kunnen verlaten en zelfstandig de wereld aankunnen.
Ja.
En die mensen die op een gegeven moment zelfstandig de wereld aankunnen, die fase in hun leven loopt vaak ook parallel met het feit dat je ergens gaat werken. En daar waar mensen dus in een thuissituatie de boel runnen, alleen zonder dat hun ouders er nog bij zijn. Want ze kunnen het immers alleen. Ze hoeven niet alles te vragen aan hoe moet ik dit doen, of kun je me hiermee helpen, of hoe zit dit. Of toestemming vragen, verantwoordelijkheid af te geven. Kunnen ze dingen thuis zelf.
Ja.
Echter, eenmaal op het werk, blijkt dat anders te zijn.
Dan gaat het dus eigenlijk ook een beetje ten koste van hun zelfstandigheid als medewerker.
Nou ja, niet ten koste van hun zelfstandigheid als medewerker. Maar vaak is het hoe een organisatie is ingericht. Maar vaak is het ook gewoon de keuze van de medewerker zelf. Welk gedrag kies je? Hoe stel je je op? En je moet het eigenlijk zo zien dat op het moment dat je die drempel overstapt van je werk, dat daar een leidinggevende is, die vaak zelf ook nog een leidinggevende heeft, maar even los daarvan. En zie die leidinggevende maar als een soort van ouderfiguur. En die wetenschap maakt dat de thuis vaak sterk aanwezige eigenschappen als verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, eigenaarschap, besluitvaardigheid, actiebereidheid opeens wegvallen. En dat is enerzijds omdat een organisatie vaak is ingericht alsof niemand iets zelf kan. Ik noem even de voorbeelden van dat je 3 bonnen of tickets moet aanmaken en 4 handtekeningen nodig hebt om een spijker in de muur te mogen laten slaan door de technische dienst. Of om 1 fles afwasmiddel te mogen halen uit de voorraad. Weet je, en anderzijds is het ook wel een reden omdat mensen stoppen met nadenken en beslissen zodra dat ze een leidinggevende hebben. Dus zodra een ouderfiguur in de buurt is. Zeg maar, pop of mam staat er dus naast. En is daarmee ook meteen eindverantwoordelijk. Zo hoeven dus ook niet.
Dus waar mensen bij wijze van spreken in de thuissituatie volledig zelfstandig een auto kunnen kopen voor een bepaald bedrag, moeten ze in de organisatie zelf voor een flesje afwasmiddel, bij wijze van spreken, als ze het plat slaan, moeten ze toestemming gaan vragen aan hun leidinggevende.
Ja.
Waarbij ze zich dus ook afhankelijker gaan opstellen.
Ja, precies. En weet je, het gekke is dat mensen als thuis je afwasmiddel op begint te raken, dan ga je naar de winkel en koop je 1 nieuwe fles. Geen 70. Maar in een organisatie denken we dat mensen daar niet mee om kunnen gaan met die keuzes. En dat we dat dus allemaal moeten controleren en allemaal in de gaten moeten houden. Want stel je voor dat iemand de vrije hand krijgt om ergens in een voorraad of een magazijn een fles afwasmiddel te gaan pakken. Stel je voor, ze pakken er 80. Want dat zou toch buitenproportioneel zijn. Het slaat natuurlijk helemaal nergens
dus
op.
Dus krijg je de autorisatieformuliertjes waarin een medewerker boven de €100 een handtekening moet gaan halen om iets aan te schaffen.
Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En terwijl dat thuis ook niet is. Als je thuis boodschappen gaat doen vanuit je gezin, ga je ook niet je ouders vragen of dat mag. Dat doe je niet. Hè? Dus mijn initiële vraag als een leidinggevende of een team ergens vaak mee vastloopt, dan is mijn vraag vaak, wat zou je thuis doen?
Ja.
Hè? Dus als er, weet ik wat, op een, in de zorg op een woongroep s'avonds iets aan de hand is met een bewoner, wat zou je thuis doen als je kind ziek is? Wat ga je dan doen? Ja, huisartsenpost bellen, dan naartoe gaan dingen regelen. Nee, wat gaan ze dan op het werk doen? Leidinggevende bellen. Maar als thuis je kind ziek is s'avonds, ga je dan niet je moeder bellen? Mam, mijn kind is ziek, wat moet ik doen? Ja. Koekoek.
En ik hoor aan de ene kant een stukje zelfredzaamheid van de medewerkers. Aan de andere kant, wat mag ik wel en wat mag ik niet binnen de organisatie?
Ja, dus het is een beetje dubbelop.
Ja.
He, het gedrag van een medewerker, maar ook van een leidinggevende, verandert op het moment dat ze op dat werk komen.
Daar heb ik nog een mooie link naar. Want wij koppelen natuurlijk ook regelmatig een deskprofiel terug individueel aan mensen.
Mm-hmm.
En een van de vragen die ik altijd stel in het terugkoppelgesprek is, heb je kinderen? Nou ja, heel veel mensen hebben kinderen en vaak hebben mensen ook meer dan één kind. En dan stel ik de vraag, die kinderen, de 2 of 3 of x-aantal wat je hebt, begeleid jij die op exact dezelfde manier?
Mm-hmm.
En dan krijg ik altijd het antwoord nee. Omdat het ene kind iets anders nodig heeft als het andere kind. Terwijl op het moment dat wij vanuit de leidinggevende pet zeg maar over de drempel stappen van het werk, blijkt dat ineens anders te zijn. En stemmen we ook niet voldoende af op wat die medewerker nodig heeft en welke verantwoordelijkheden die medewerker of het kind, in dit geval als ik die link leg, wel of niet al aan kan. Volgens mij zit daar ook een link.
Absoluut. Dus het mooie is dus, hè, dat leiderschap en ouderschap een hele sterke correlatie blijken te hebben.
Ja.
En het een hele makkelijke en herkenbare metafoor is, als je het gaat hebben over verantwoordelijkheid, over eigenaarschap, over zelfredzaamheid, die metafoor van het ouderschap in te zetten naar de situatie. Hey, thuis zou je ook gewoon uit jezelf gaan handelen. Met je beste bedoelingen, met je beste intenties. Dan waarom zou dat op je werk niet kunnen? Waarom moet je daar eerst toestemming vragen om of eerst overleggen met, terwijl je gewoon een volwassen iemand bent die gewoon keuzes kan maken. Omdat je dat immers thuis ook doet. En alsof je thuis elke dag alleen maar verkeerde keuzes zou maken of niks aan zou kunnen. Dat is natuurlijk geen logische redenatie. Het is dus dat ouderschap en leiderschap eigenlijk beiden gaan over het creëren van het juiste, veilige, warme, inspirerende, liefdevolle en beschermende klimaat. Om een ander te laten groeien, te ontwikkelen, te ontplooien tot de beste versie van zichzelf. Dat doet een ouder met zijn kind, doet een leidinggevende met zijn medewerker.
Ja.
Het principe is, het is dus geen rocket science. Echter, wanneer we onder druk staan of wat gestrest zijn, dan dreigen we allemaal wel eens te vergeten dat we uiteindelijk allemaal niet alleen klein zijn geweest, maar dat het uiteindelijk allemaal gaat om een aantal hele essentiële elementen. Aandacht, attitude, intentie. Dat zijn de dingen.
Ik heb er nog wel een aantal meer. Ik heb in de voorbereiding zeg maar, op het thema excellent ouderschap eens gekeken wat ik kon vinden over en wat bronnen geraadpleegd over wat een goede ouder nou behelst.
Nou.
En om daar ook een link in te kunnen leggen naar leiderschap. Een goede ouder begeleidt en ondersteunt met geduld.
Nou.
Stimuleert het kind om zelfstandig iets te kunnen doen. En bereidt het kind dus op de toekomst voor.
Nou.
Toont zelf goed gedrag. Een beetje, want zowel een leider als een ouder geeft ook een bepaald voorbeeld af aan medewerker of kind.
Ja.
Dat is ook een belangrijke. Beloont goed gedrag.
Hm?
Vind ik ook een hele belangrijke. Bespreekt. Ik zeg letterlijk bespreekt verkeerd gedrag of ongewenst gedrag.
Zeker.
Kan sorry zeggen.
Ja.
Kun je het over hebben.
Daar gaan we het over hebben.
Dat weet ik.
Maar dat is een ander verhaal.
Ja. Laat het kind in zijn waarde en leert ook een kind of een medewerker, want die link kunnen we toch leggen, omgaan met conflicten.
Ja.
Om daar op een positieve manier uit te kunnen komen. Want elk conflict is belangrijk om een volgende fase te kunnen inzetten.
Ja.
Of een instappen.
Ja.
En een goede ouder, zowel als een goede leidinggevende, kan op het moment dat iemand daar aan toe is en zelfstandig en voldoende betrokken is, dingen ook loslaten.
Ja, nou, dat is een mooie, Hans. Naar dat loslaten is ook een hele belangrijke.
Ja.
Want het uitvliegen uit ouderlijk nest, dat betekent dat ouders moeten gaan loslaten. Maar als je nou een thema in organisaties neemt wat al jaren een beetje speelt, even los van wat we ervan moeten vinden, maar dat is zelfsturing. Ja, dat is natuurlijk heel erg gek. Want als je zelfsturing wil propageren in een organisatie, dan zeg je dus eigenlijk dat teams meer zelfstandigheid, meer autonomie, meer besluitvaardigheid, meer zelfredzaamheid moeten tonen. Maar de leidinggevende blijft er wel bij.
Ja.
Dat is hetzelfde als dat je ouderlijk nest verlaat op jezelf gewoon, maar je ouders gaan met je mee. Ja, zo werkt het niet.
Dat is een mooi voorbeeld.
Maar dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Hè. Er is dus een afstand tussen op een gegeven moment tussen zelfstandig functionerende teams en een leidinggevende. Daar is afstand nodig. Hoe meer dat teams toe zijn tot zelfsturing, hoe meer afstand er moet gaan komen met een leidinggevende of met een organisatie. En dat zie je dus vaak juist niet gebeuren. Want een leidinggevende, die ervaart dan vaak het wegvallen van grip en van controle, terwijl die wel eindverantwoordelijk is van een organisatie. En dat is dus hetzelfde in principe als thuis. Dus ouders blijven eindverantwoordelijk, maar je gaat wel op jezelf wonen.
Ja, of je moeder komt dan elke dag koken en strijken. Bijvoorbeeld.
Ja, snap je.
Voor mij is dat lang gebeurd.
En vinden ook eens overal wat van. Ja. Ja, je moet het zo doen, dit moet je zo doen. En dus loslaten betekent ook op een gegeven moment de ouders dat je als ouder niet meer moet verwachten dat als het kind eenmaal uit huis is, dat hij het nog steeds op jouw manier gaat doen. Nee, die moet zijn eigen manieren gaan verzinnen en zijn eigen problemen op zijn eigen manier gaan oplossen. En dat geldt voor medewerkers en teams eigenlijk exact hetzelfde. Dus een leidinggevende moet afstand gaan nemen om ruimte te creëren. En de zelfsturing betekent ruimte hebben om zelf te beslissen, zelf fouten te maken en deze ook zelf te herstellen en daarvan te leren.
En uiteindelijk moet een leider en een ouder, als ik het heel plat sla, zichzelf aan het eind van de rit overbodig weten te maken.
Ja, daar is het.
Ja.
Daar is het. En dus eenmaal op jezelf, als je een gezin hebt, dan controleren je ouders niet meer of je het wel of niet op hun manier doet. En datzelfde geldt dus ook op je werk. Ouderschap betekent na opvoeden, vormen, ook loslaten. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor een leidinggevende. Dat is niet zo heel veel anders. Dus ik blijf het altijd een hele interessante vraag vinden om zodra dat er een vraagstuk van probleem is, om medewerkers te triggeren van, hey, wat zou je nou thuis doen? En waarom doe je hier niet zoals je het thuis zou doen? Wat is het verschil? En diezelfde vraag stel ik ook vaak aan leidinggevende. Wat zou je thuis doen? Of stel je ze even op als ouder van je kind dat niet meer thuis woont. Vanuit welke afstand ga je dan redeneren? Hè? Welke afstand en nabijheid pas je toe die past bij de ontwikkeling van?
Heel helder. En daarmee laat je iemand ook zich verplaatsen in verschillende posities. Hè?
Ja.
Want uiteindelijk gaat het ook over een soort van opstelling. Ik stel me op een andere manier op mijn werk als bijvoorbeeld thuis.
Ja.
Terwijl daar heel duidelijk parallellen in te trekken zijn. Zijn er nog meer parallellen die jij naar voren wilt halen?
Nee.
Nee? Ik bedacht me ineens.
Ik
bedacht me ineens toen jij net iets zei over een leidinggever op het werk.
Mm.
Ik bedacht me ineens een jeukbegrip of jeukwoord. En daar linkt een heel klein beetje
Midden in een thema.
Ja, midden in een thema.
Kan gewoon.
Het
is mei, dus laat maar gaan. Oh nee, juni.
Ja. Ja, weet je, ik zie heel vaak in teksten en als er gesprekken gevoerd worden dat bedrijven in dit geval vragen om een 9-tot-5 mentaliteit.
Ja, juist niet toch?
Ja, nee, om daar zeg maar niet aan te voldoen. Hè. Ik bedoel, dan vragen ze dus aan de ene kant dat mensen meer zelfstandigheid hebben, dat mensen ook meer verantwoordelijkheid kunnen oppakken. En waar ik moeite mee heb, is dat die 9-tot-5 mentaliteit dat de medewerker die niet moet hebben of niet mag hebben, dat ze aan de ene kant wel verwachten dat iemand exact om 9 uur start met zijn werkzaamheden. Maar ze bedoelen eigenlijk van, ja, je mag niet om 5 uur naar huis, maar je moet wel tot 7 uur blijven werken.
Ja, ja.
Want dat vind ik dan.
Je moet meer uren per week maken dan
precies,
dat je contract wil betalen.
Dus dan gaat het erom, we geven mensen vrijheid en verantwoordelijkheid en voldoende zelfstandigheid.
Ja.
En aan de andere kant, ze moeten wel, als iemand te laat komt, 9:05, dan wordt hij wel aangesproken.
Ja, precies.
En dat kan ik niet zo heel goed tegen.
Nee, dat snap ik. Nee. Mensen hebben een goede taak te volbrengen. En of je dat nou in 10 uur of in 50 uur volbrengt, moet je zelf weten.
Als je mensen als volwassenen laat uitvliegen in dit geval, of de kinderen laat uitvliegen en volwassenen in de organisatie op de juiste manier begeleidt, dan moet je ook dat los kunnen laten. Dus daar was de link naar een klein.
Ik ben het vaak met je eens, Hans, maar nu nog meer.
Ja? Daar ben ik heel blij om. Nou, onze luisteraars nog. We hebben nog meer te bespreken. We hebben een aantal dingen nog.
Nou, weet je, wat ook wel een beetje past in dat stukje leiderschap, maar dan een beetje anders.
Mm-hmm.
Is dat we ook wel wat linkjes leggen. En we hebben er al eentje al eerder besproken.
Ja.
Waarvan we ook min of meer beloofd hebben om die er weer eens een keertje bij te pakken. Dat zijn de 3 pro's.
Mm-hmm.
Die hebben we al eens kort besproken. Dat die 3 pro's, proces, product, procedure, dat zijn 3 zaken waarvan we eigenlijk vinden dat die een soort van in evenwicht moeten zijn.
Ja.
Maar voordat dat überhaupt in evenwicht kan zijn, Hans, een korte uitleg over de 3 pro's. Hoe zit dat verhaal weer met elkaar?
Nou, de 3 pro's, je benoemde het net, dat staat voor proces, procedure en product. Waarbij het proces eigenlijk gaat over hoe gaan mensen met elkaar om. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Mm-hmm. Hoe werken we samen? Hoe stemmen wij af op elkaar in het team?
Ja.
En ook met een stukje begrip en inlevingsvermogen.
Leut.
Dat is echt de proces. Ja. Procedure, dat gaat meer over welke afspraken zijn er in het team en onderling gemaakt. Wat zijn onze spelregels, wat zijn onze kaders, wat zijn de protocollen? Dat gaat dan meer over, laten we zeggen, visie, beleid. Maar ook over hoe gaan we dingen doen letterlijk met elkaar.
Ja, regels.
Het is ook een soort van gedragscode, hè, waar we het over hebben.
Ja, ja.
Wat spreken we af aan de voorkant?
De pro van procedure.
Procedure, en dan hebben we nog product. En dat gaat over de prestatie, het doel, het resultaat.
Hmm.
Dan ligt de focus meer op dingen als we willen iets realiseren. Dat kan zijn productie, dat kan zijn een bepaald doel als team.
Ja.
Dus dat zijn de drie
pro's. Omzet, winst, deadlines, dat soort
allemaal,
dingen.
Ja.
Product.
En eigenlijk zeggen wij dat daar een beweging moet zijn waardoor dingen naar het midden toe komen. Want er zijn mensen die zijn heel erg gericht, of teams die zijn heel erg gericht op resultaat en product.
Ja.
En die vergeten dan wellicht aandacht te besteden aan die andere twee pro's.
Ja.
En het is cruciaal dat die drie pro's allemaal op de een of andere manier aandacht krijgen. En als die bijvoorbeeld doorslaat naar een team wat heel erg gericht is op het proces, dus heel erg gericht op de onderlinge samenwerking, heel erg gericht op hoe gaan we met elkaar om, hoe zijn de verhoudingen, luisteren we voldoende naar elkaar, dan slaat dat team wellicht door naar de pro van proces.
Ja. Ja.
En dan is het goed als iemand onderkent in dat team, en of dat nou een leidinggevende is of gewoon een medewerker,
mm-hmm.
dat er ook aandacht moet zijn voor procedure en product. En in principe zal een team, of een kan ook individueel zijn, hè, nooit helemaal in het midden terechtkomen, maar de beweging moet wel weer naar het midden zijn als een team of een individu doorslaat naar een van die drie kanten.
Ja, wat vanuit leiderschap gezien, hè, en dan sla ik hem even hartstikke plat.
Dat mag.
Heb je twee klanten te bedienen als leider, leidinggevende, manager. Dat is aan de ene kant het individu. En in het individu gaat het vooral over, we noemen dat dan empowerment. Ja, wat betekent dat? Ja, iemand positief beïnvloeden zodat hij tot maximale prestatieresultaten komt. Hè, liefst op een coachende manier.
Ja.
Maar in ieder geval het individu ontwikkelen en verder brengen. De andere klant die je hebt, is dat team.
Ja.
Dat is die verzameling individuen die met een doel samen aan de slag gaat in samenwerking. En daar is eigenlijk je grootste focus als leidinggevende is op balans op die drie pro's te krijgen.
Uh-huh.
Ja, dus dat alle drie die pro's, hè, proces, procedure en product, dat daar een evenwicht in is. Dat die alle drie evenveel aandacht krijgen. Dat die alle drie evenveel aan bod komen. En op het moment dat gebeurt, hè, als je dus in die driehoek, hè, we tekenen hem vaak in een driehoek, hè, proces, procedure, product, alle drie in een hoek. Nou, in het midden van die driehoek, daar is die balans. Hè, dan heeft alles letterlijk evenveel aandacht. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook een soort van utopie. Hè, want een team is in beweging, weten we. Hè, als we ook naar groepsdynamica kijken, er is altijd beweging. Dus een team staat niet stil, zo van, nu zijn we er, nu is er balans, punt. Nee, morgen gebeurt er wat anders en dan ben je weer uit balans. Dus je bent voortdurend in beweging binnen die driehoek, binnen die drie pro's. Als leidinggevende moet jouw streven zijn dat je altijd naar het midden toe aan het bewegen bent. Dus onafhankelijk van welke hoek dat je zit.
Mm-hmm.
Je kunt best een keertje even heel erg resultaatgericht zijn. Nou, dan zit je heel erg in de producthoek. Dan weet je dus, op het moment dat het dan weer begint te piepen en te kraken, moet je dus weer terug naar het midden gaan bewegen. Moet je dus meer aandacht gaan geven aan proces en procedure. Ja, wij leggen dat heel vaak uit als een soort zo'n tuimelaar.
Ja,
zo'n kinderspeelgoed.
Ja.
Met een ronde onderkant, dat als je er tegen duwt, blijft bewegen, maar is eigenlijk altijd in beweging naar het midden toe. En dan slaat hij wel wat door, maar dan beweegt hij weer terug naar het midden toe. Dat is, die beweging moet je als leidinggevende eigenlijk als je rode draad zien. Je bent altijd aan het bewegen naar het midden toe. Naar balans op die drie pro's.
En dat je realiseert in welk van die drie hoeken het team op dat moment zich bevindt.
Ja, ja, dus heel kort, hè. Proces, hoe gaan we met elkaar om?
Ja.
Procedure, welke afspraken zijn er, welke regels? En product, wat zijn de resultaten? Dat zijn eigenlijk de drie main events waar je op moet focussen. En die moeten alle drie in evenwicht zijn. En dan kom je tot high performance.
Hey, en Peter, is er een link te leggen naar DISC-gedrag als het gaat over die drie pro's?
Ja, die is er.
Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars daar ook wel iets van zouden willen weten.
Dat zou mooi zijn als ze daar wat van over zouden willen weten. Ik denk dat er wel een parallel te trekken is. We hebben natuurlijk drie pro's en vier gedragsstijlen. Hè? Dat gaat nooit een 100% match zijn. Maar in de basis zou je denk ik kunnen zeggen dat als we met DISC beginnen met D-gedrag, het is eigenlijk al die van doelgericht.
Ja.
Dan zie je eigenlijk vanzelf al dat doelgericht heel erg zit in de productgerichte kant.
Ja.
Dus even platgeslagen, een D is in de basis heel productgericht. Die wil resultaten, die gaat voor de winst.
Ja.
Pakken we de I, ja, mensgericht, hè, zit dus veel meer in de procesgerichte kant.
Ja.
Veel meer, hoe gaan we met elkaar om? Is veel meer gericht op sfeer, op klimaat.
Interactie met elkaar.
Interactie. Dus zit veel meer van nature in die proceshoek.
Mm-hmm.
Dat geldt voor de S eigenlijk ook.
Ja.
Hè, die zitten allebei wat meer in die relationele proceskant.
Waarbij de I wat meer invloed zal aanwenden om met zijn idee aan de slag te gaan als de S.
Ja.
Die treedt wat meer op de voorgrond, maar die zitten allebei wel aan de procesgerichte, mensgerichte kant.
Ja, zeker waar. En tenslotte de C. En de C is wat meer aan die procedurekant. Die is wat meer van de structuur, van de regels, van het organiseren van de zaak. Platgeslagen, eventjes. Vanuit één kleur geredeneerd. Maar goed, als je naar een team gaat kijken en je na de drie pro's zet je daar ook nog eens disc tegenover. Ja, dan zijn dingen wel heel voorspelbaar. Waarbij we al een heel klein vluchtje maken straks naar een luisteraarsvraag, waar we precies hierover gaan hebben. Hè? Over het doel van disc. Dus het voorspelbaar maken van gedrag, ja, dat is daar wel heel erg handig in. Want als je een team hebt waar bijvoorbeeld heel veel groot gedrag in zit, ja, dan zul je dus als leidinggever de conclusie kunnen trekken dat ze vanzelf wat meer naar die productgerichte hoek toetrekken. Waardoor dat je dus wat meer aandacht moet gaan geven aan die andere twee procedures en proces om juist tot high performance te komen.
Mooi.
Ja.
Ik denk dat het een hele mooie link is ook. Het is een hele praktische en toepasbare link.
Eens?
Ja, ik zou leidinggevende willen wensen dat ze ook op die manier naar prestaties van hun eigen team kunnen gaan kijken. En dat kunnen linken aan gedragsvoorkeuren.
Ja.
Los van het feit dat dat misschien ook aan de ene kant een beetje een aanname is aan de voorkant.
Zeker.
We maken het voorspelbaar. De keerzijde van diezelfde medaille is wel dat op het moment dat je met een werksituatie of met een duidelijke oefening, werkvorm, mensen aan de slag laat gaan met elkaar, dat je dat ook gaat herkennen. En dan maakt het een stuk makkelijker om die beweging weer, zoals jij het mooi omschrijft, naar binnen te laten maken.
Ja, en stel nou wel eens dat we leidinggevende luisteraars hebben. Je weet het nooit.
Ja.
Die ze hebben even draaid. Wat ze me daar vertellen is wel verdorie handig. Pro's, DISC, waar kunnen ze, behalve wat ze nu gehoord hebben van ons, waar kunnen ze dat nog een keertje uitvoeriger dan dat wij het verteld hebben teruglezen?
In ons boek?
Nou,
ja.
Ik
kijk je heel verbaasd aan met deze vraag, maar ik dacht wel meteen direct in ons eigen boek.
Er is een heel hoofdstuk aan gewijd.
Ja.
Je wil er meer over weten, meer over weten dan we al verteld hebben.
DISC van A tot Z.
Pak hem erbij.
Het boek, of het luisterboek, of het digitale boek.
Ja. Of staat een luisteraarsvraag hierover, als je nog meer wil weten.
Prima.
Hans, om misschien afrondend te gaan zijn in dit stukje leiderschap, maar dan anders. Kunnen we nog een knipoog geven vanuit leiderschap naar iets anders?
Ja, we hebben ook een kompas ontwikkeld. En op dat kompas komen eigenlijk een viertal leidinggevende stijlen. Of leiderschapsstijlen kun je dan terugvinden.
Klopt.
En eigenlijk kun je die link ook gewoon wel leggen naar excellent ouderschap, volgens mij. Als je daar heel specifiek naar gaat kijken.
Ja.
Dat kompas, dat gaat er eigenlijk vanuit dat aan de ene kant een medewerker de kwaliteit, de capaciteit, de vaardigheid moet hebben, de competenties moet hebben, allemaal mooie woorden, om een bepaalde taak of een bepaalde situatie te kunnen aanvliegen.
Ja.
En we kijken naar, is iemand voldoende betrokken? Is iemand voldoende gemotiveerd? En eigenlijk mag je daar ook een klein beetje voor of achteraan zetten, is iemand voldoende zelfverzekerd om bepaald gedrag in te zetten?
Ja.
Nou, dus we hebben aan de ene kant competenties en hebben aan de andere kant, laten we zeggen, betrokkenheid.
Ja.
Als iemand nog niet voldoende competent is en nog niet voldoende betrokken, dan krijgen we dus een aansturingsstijl of een leiderschapsstijl dat je mensen moet gaan aansturen. Ik zeg, als het bijvoorbeeld gaat over ouderschap, mensen aan het handje meenemen.
Ja.
Want mensen zijn nog niet voldoende competent en nog niet voldoende betrokken.
Dus eindverantwoordelijkheid nemen en iemand meenemen en verhaal. En soms ook gewoon een opdracht
maar
geven.
Maar wel met het idee om mensen zeg maar naar zelfstandigheid te begeleiden.
Ja, dus dat is leiderschapsstijl 1, aansturen.
Ja. Dan hebben we de tweede. Als mensen wel heel erg vaardig zijn, de kwaliteiten bezitten, de competenties bezitten, maar nog niet voldoende betrokken zijn, of nog niet voldoende gemotiveerd zijn, lees daarachter, misschien nog niet voldoende zelfvertrouwen hebben om bepaalde dingen in te zetten, dan krijgen we de stijl
motiveren.
Voilà. En dat is stijl nummer 2.
Ja, dus dan is het wel competent, wat minder betrokken.
Ja.
Als we nu omdraaien, wat meer betrokken, maar nog wat minder competent, wat moet die leider dan gaan doen?
Dan moet hij gaan ontwikkelen.
Nou.
Dan moet hij gaan helpen in vaardigheden, kwaliteiten en capaciteiten.
Exact, simpel zat.
En dat betekent ook dat hij daarin mensen wat meer zelfvertrouwen moet gaan geven.
Ja.
Want uiteindelijk gaan we naar de situatie waarin mensen en voldoende competent zijn, maar ook voldoende betrokken.
En dan?
Dan krijgen we de stijl delegeren.
Delegeren.
Ja, en daar heb ik wel een opmerking over.
Anders heb ik het wel.
Ja. Want uiteindelijk wordt delegeren vaak misbruikt, als ik dan toch maar even plat sla.
Om?
Om zeg maar dingen over de schutting te gooien. Ik zal het subtiel uitdrukken.
Smijten.
Ik had nog een ander woord in gedacht.
Ja, om je eigen agenda vrij te maken.
Voilà. Maar het gaat erom, en dat geldt ook voor excellent ouderschap, denk ik. Mm-hmm. Het gaat erom dat mensen ook voldoende geëquipeerd zijn, voldoende uitgerust zijn met al die dingen.
Ja.
Om dat gedrag zelfstandig te kunnen laten zien.
Juist.
Dat je daar ook vertrouwen moet hebben. En dat er altijd gaat via ontwikkelen en motiveren.
Ja.
Wat wij altijd het glazen plafond noemen.
Ja.
Daar moeten we doorheen. Van aansturen naar delegeren is een onmogelijke situatie. Dat gaat via die twee andere wegen.
Ja, of via motiveren of via ontwikkelen.
En het wordt vaak foutief ingezet. Ja, laten we dan subtiel afronden.
Dus dikke tip, hè? Leidinggevende, stop met delegeren om je eigen agenda vrij te maken. Delegeren kan pas als de ander eraan toe is. Pas als je medewerker en betrokken is en commitment heeft en competent is om het te doen, pas dan kun je delegeren. Want als je iets delegeert naar iemand die dat helemaal niet aan kan, dan heb je weliswaar je eigen agenda vrijgemaakt, maar je zadelt de ander op met iets wat hij niet aan kan.
Dan heb je eigen probleem op geregeld.
Ja, vaak krijgt die medewerker onze schuld van dat hij daardoor uiteindelijk bijvoorbeeld niet goed functioneert. Dus delegeren gaat niet over, hey, ik heb het hartstikke druk, ja, dan moet je meer gaan delegeren.
Nee, Pietje werkt hier al 10 jaar, dus ik gooi het over de schutting. Maar die kan dat wel.
Exact dat. Dus we hebben, en dat is eigenlijk een knipoog die we maken, hè, naar situatie en leiderschap van Blanchard. Hè, maar wij noemen het aansturen, ontwikkelen, motiveren, delegeren. Hè. Dat zijn de 4 leiderschapstijlen waar we die kompas in hebben. En voor de geïnteresseerden hebben we ook nog eens een app over ontwikkeld.
Ja.
Genoeg daarover. Gaan we niet doen, maar hij is er wel. Hans.
Het is er weer tijd voor, Peter.
Ja, nu al. Redelijk vroeg, maar ik moet hem even kwijt.
Ja.
Irritatiefactortje van deze keer.
Ja.
En weet je wat het is? En dat is natuurlijk misschien een beetje muggenzift op wat ik doe. En ik snap het allemaal wel, maar...
Pas een beetje bij mij.
En mensen die wel zeggen wat ik zo meteen vind dat ze dat niet meer moeten doen, pas ook bij hun.
Ja.
Maar 100% is eigenlijk maximaal, toch?
Mm-hmm.
Ja, ik heb daar heel veel last van dat mensen het dan over 110% hebben. Nee, 150%. Weet je... Voor 200%, nee, 1000% zeker. Ik snap dat niet.
Nee.
100% is maximaal. Punt.
Feitelijk juist.
Punt.
Ja.
Denk je, wat, 10.000%? Nee, 100, nee, 4.000.000%. Ik bedoel, je hoeft dat niet te overtreffen. Maximaal is maximaal.
Snap ik.
Dus mensen, hou het gewoon bij 100%. Beter kan niet. Meer kan niet. Harder kan niet. Hoger kan niet. 100% is maximaal.
Ik vind het een duidelijk irritatiefactortje en het is ook heel helder
uitgelegd. Het zou mijn wereld in ieder geval een stuk interessanter maken.
En dit was dan, laten we zeggen, toch wel de categorie jurkwoorden.
Ja, irritatiefactortje.
Irritatiefactortje.
Prima. Dus bij deze. Ik denk dat ik voor 150% duidelijk was.
Ja, hartstikke mooi. Dan heb ik een vraag aan jou, Peter. Want het is weer zover. Zou jij even...
Ik ben al onderweg. Ik weet wat je gaat doen.
Aan het rad willen draaien.
Ja, daar ga ik al.
Het rad van avontuur. En?
Nou, ja, Hans. Hij is gevallen op verkeer. Zonder een D erachter, hè, maar gewoon verkeer.
Ja.
Ja, die hebben een beetje opengelaten, verkeer. Want daar kunnen natuurlijk op allerhande kanten mee uit.
Mm-hmm.
Maar misschien wel leuk om hem toch te koppelen aan DISC. Een uitstapje maken, verkeer. En...
Ja, ik heb heb ik denk ik wel een ideetje bij.
Nou, roep eens wat.
Ja. Als we dat nou eens benaderen, verkeer vanuit het gedrag van verschillende mensen met verschillende voorkeursgedragen in de file.
Voilà.
Ja?
Sorry, dan al vooruitlopend op wat Cruijff zou zeggen, wat hij niet gaat zeggen, maar wel gezegd heeft over files. Weet je die nog?
Jazeker.
Ja, ja.
Als we allemaal een beetje sneller zouden rijden.
Dan ben je sneller van de autoweg af en dan zijn er ook minder files.
Maar dat is echt een typisch Cruijff.
Ja, maar ik snap hem wel. Ik denk ook regelmatig zo. Maar daar hebben we niet over. File, Hans, wat bedoel je precies?
Nou ja, weet je hoe mensen zich zeg maar gedragen in een file op de snelweg in dit geval?
Ja.
En hoe een D, een I, een S en een C zich allemaal afzonderlijk zeg maar, gedragen... en hoe herkenbaar die dingetjes zijn.
Ja.
Zal ik eens een keer gek doen en beginnen met een andere kleur als de D?
Doe eens paars.
Ja, nou laat ik eens beginnen met geel.
Oh.
De gele mensen die zijn op een bepaalde manier op de snelweg aan het rijden... en die moeten ergens invoegen. En die zijn een liedje aan het draaien op de radio... en die denken van, goh, dat is een gaaf nummer. Dat heb ik de vorige keer rond deze tijd ook nog eens een keer gehoord op deze weg.
Zitten nog te kletsen.
Misschien wel via de telefoon. En komen er vrij laat achter dat ze ergens moeten invoegen... en dat er een file staat op de snelweg.
Ja,
dus ja, herkenbaar. En die gaan dan wuiven en zwaaien naar de ander. Ja. Zo van, hé, Mag ik er even tussen? Over het algemeen krijgen ze dat ook al van elkaar.
Dan dwingen ze de gunfactor af.
Ja.
Mag ik dat zo zeggen?
Ja. Okay. En die gunfactor hebben ze, maar dit is wel wat dwingend. Ja. Ja, Peter, hoe zou de D het doen?
De D? Een D in de file, dat zijn natuurlijk twee dingen die niet passen bij elkaar. De D wil doorrijden. De D van doorrijden. Ja. Dus die gaat een beetje gas geven. Een beetje tuteren, een beetje pumper kleven, een beetje schelden. Ja. Of met een vuist of een vinger. Of,
om af te dwingen dat die file sneller weg. Gaat
allemaal,
optrekken.
Allemaal aan de kant.
Ja, want ik moet erdoor.
Precies. Ja. Ik wil geen file. File betekent gewoon stilstaan, hobbelen, tempo eruit. Want een D heeft altijd haast, ook als hij alle tijd heeft.
Ja. En die wil de omstandigheden eigenlijk afdwingen.
Exact dat.
Op die manier.
Ja.
Dan pak ik de C.
Nou.
Dat is een keer wel anders. De C, die zal zelden...
Of nooit.
...in een file terechtkomen.
Want?
Is de enige die zich heeft voorbereid. En die weet dat er op die weg op dat moment een file is. Of dat de kans groot is dat die file daar
plaatsvindt. Dus die rijdt al van tevoren om. Ja. Of
die kiest een andere route.
Op tijd.
Ja. Of die kiest voor een andere route.
Ja.
Ja. Helder voorbeeld volgens mij. Dan blijft de S nog over.
Ja. Hoe zou de S dat doen?
Ja.
Ja, weet je, en S in de file, dat zijn de mensen die ietsjes ertussen laten.
Ja.
Die eigenlijk zeggen, kom er maar tussen, kom maar voor, maak ook niet uit.
Hij zal het wel niet weten, zal wel nieuw zijn in deze omgeving.
Het is ook allemaal niet zo erg, gewoon maar samen, één keer toe. Niet te moeilijk lopen doen, geen spanningen opbouwen in die file, is allemaal erg genoeg. Laten we gewoon vriendelijk zijn voor elkaar. Geen harmonie, invoegen.
En het mooie is wat je net zei, geen gedoe.
Ja, en anders voeg ik wel even uit. Dan mag jij voor mij in mijn plek gaan. Dan sta ik wel even aan de kant. Ook geen probleem.
En gelukkig is dat het merendeel van de mensen met dat voorkeursgedrag.
Ja, toch?
Ja. 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 Daarmee hebben we volgens mij het stukje verkeer, wat best wel
een verrassende korte slinger, maar denk wel een hele bekende. En op zich niet zo verkeerd dat een wat kortere was. Want we hebben, Hans, een nieuw item.
Een nieuw item?
Hartstikke nieuw.
Dan ben ik heel benieuwd.
Ja, we hebben het vaker, althans, ik zeg het al wat vaker. Hè, de zogenaamde dikke tip. Schrijf op, let op, komt-ie. We hebben dus gewoon van de dikke tip gewoon een item gemaakt. De dikke tip van deze keer.
Oké. En die gaan we dus ook gewoon de komende tijd
inzetten. En,
leuk nieuw item.
De dikke tip van dit keer is, weet je, dat is bedankt in plaats van sorry.
Okay.
Dan denk je ik zie je kijken, bedankt in plaats van sorry. Nou, ik zal het je uitleggen. Niet alleen thuis, Hans, is sorry een veel voorkomend woord. Ook op de werkvloer is het schering en inslag.
Oké.
Okay. Ja, weet je, het is wel beleefd, maar alsjeblieft mensen, stop ermee. In de meeste gevallen is het namelijk helemaal niet nodig om sorry te zeggen. Sterker nog, het maakt je vaak onderdanig, onzeker en dus minder professioneel.
Mm-hmm.
Waarom is het nou beter om iemand te bedanken in plaats van sorry te zeggen? Nou, aan de ene kant, een simpel dankjewel geeft de conversatie een evenwichtige dynamiek.
Mm-hmm.
Je zegt sorry zonder het woord daadwerkelijk te gebruiken. Maakt het de ander blij, omdat het positief bedanken is, en je komt assertiever over. Dus dankbaarheid tonen zorgt er ook voor dat mensen sneller in je geïnteresseerd zijn. Je beter willen leren kennen en je krachtiger vinden. Telkens als we iemand bedanken, dan komt er het hormoon oxytocine vrij. Het gelukshormoon, dus dat geeft je een fijn gevoel. En dat zorgt voor verbinding. Daardoor schatten anderen je warmer en vriendelijker in. Dus de dikke tip is, bedankt dat je op me gewacht hebt. In plaats van sorry dat ik te laat ben. Of bedankt dat je zo geduldig met me bent. In plaats van sorry dat ik zo vaak het verpest. Of bedankt voor al je hulp. In plaats van sorry dat ik het niet alleen kan. Of bedankt dat je naar me luistert. In plaats van sorry dat ik je steeds lastig val met mijn problemen. Dus de dikke tip is, bedank iemand eerder dan dat je ergens sorry voor zegt. Draai het om.
Ja, ik hoor hier ook iets tussen de regels door van positief herformuleren.
Voilà.
Ja.
Voilà.
En daarmee zorg je er ook voor dat je daar niet in de kritische houding terechtkomt, maar juist in de, laten we zeggen, enthousiaste of optimistische houding.
Exact dat.
En de gesprekspartner erbij betrekken. Ik vind het een hele mooie dikke tip.
Dikke tip, schrijf op.
Dikke tip.
Doen.
Ja.
Hans.
Ja, Peter.
We hebben nog iets opstaan.
Ja.
Dat is namelijk de luisteraarsvraag van dit keer. Ik zal hem even voorlezen. Hey, Peter en Hans. Dat vind ik mooi, hè? Jullie podcast is helemaal te gek. Dank jullie wel daarvoor.
Graaf.
En dan doe ik even fast forward naar de daadwerkelijke vraag. Wat ik me eigenlijk afvroeg, is wat eigenlijk het doel is van DISC. En ik denk, dat is wel een interessante. Het doel van DISC. We hebben natuurlijk helemaal in het begin van deze podcast al een heel klein sprongetje gemaakt naar dit moment toe.
Mm-hmm.
Ik ken die vraag natuurlijk al, hè? Maar Hans, wat is nou het doel van DISC? Wat willen we nou met DISC bereiken?
Nou, het mooie is, ik wil het eigenlijk uiteenklappen in twee onderdelen van deze vraag.
Nou, oké. Okay.
Aan de ene kant gaat het over een doel. Hè? Wel een doel hebben.
Ja.
Vind ik ook wel een belangrijk aspect om op in te zoomen.
Is alles een doel maken?
Ja, 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 dat doen ze bij PSV vooral dit seizoen heel erg goed. Een doel hebben, in dit geval, is wel als je er uiteindelijk iets van wil leren, dan moet je aan de voorkant van iets, een situatie, een bepaald aspect, een doel hebben om daar later op te kunnen terugkijken, te kijken of je er iets van geleerd hebt of opgestoken hebt.
Ja.
Dus een doel is van cruciaal belang. Dat is één.
Maar als je er aan de voorkant iets in stopt,
ja,
kun je er aan de achterkant ook iets waardevols uithalen.
Voilà. Dat is wat we ook altijd vertellen in trainingen. En doel van DISC, als ik dat even plat sla voor mezelf, dan is het in eerste instantie inzicht krijgen in je eigen gedrag en hoe dat gedrag zich zeg maar manifesteert in een gewone gezonde situatie, in een situatie die niet zo soepel loopt, dat verschil. Daardoor kun je ook op een andere manier naar andere mensen kijken. Dat je ook meer inzicht krijgt in de gedragsvoorkeuren van de ander.
Zeker.
En wat dat belangrijk maakt, is dat je daardoor en makkelijker met elkaar kunt communiceren. Dat je beter kunt afstemmen op elkaar en ook beter kunt afstemmen wat de ander nodig heeft. Dat je daardoor vanuit leidinggevend perspectief ook makkelijker kunt afstemmen op wat die ander daadwerkelijk van jou nodig heeft in specifieke situaties. En dat het de samenwerkingsproces eigenlijk nogal positief kan beïnvloeden en een boost kan geven.
Oké. Okay.
Heb jij nog aanvullingen?
Of ja, een ander perspectief wat we al eerder zeiden, hè, is het voorspelbaar maken,
ja,
van gedrag.
Ja,
niet van jezelf, maar naar de ander toe.
Ja.
Dus stukje bewustwording, stukje inzicht in gedrag. En wat je ook al noemde, hè, is, en dat hebben we natuurlijk al in de aflevering over context al een keertje duidelijk gemaakt, hè, dat wat we met DISC doen, hè, eigenlijk wat meet DISC nu eigenlijk? Hè, en dat is maar één zinnetje. Hè, DISC meet voorkeursgedrag van iemand in een specifieke context.
Ja.
Niet meer en niet minder. Hè, dus altijd goed om nog even te benoemen wat DISC niet in kaart brengt. Geen persoonlijkheid, geen karakter, geen IQ.
Competenties.
Geen competenties, kenniskunde, vaardigheden. Het zegt niet over wat je bent, wie je bent. Het zegt iets over wat zijn jouw voorkeursgedragingen binnen een specifieke context. Dat kan werk zijn, dat kan thuis zijn, dat kan de sportvereniging zijn.
Ja.
Dus dat is wat we in kaart brengen met DISC. En door dat in kaart te brengen, maken we dus dat specifieke gedrag voorspelbaar. Niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de ander. Zodat de ander daar zijn voordeel mee kan doen. Omdat het voorspelbaar wordt, kun je daar beter op afstemmen. En beter afstemmen heeft, wat jij net al noemt, tot het resultaat dat communicatie soepeler gaat verlopen met alle positieve gevolgen van dien.
Ja.
Ja, het gaat miscommunicatie eigenlijk uit de weg.
En eigenlijk is het ook gewoon dus een hele mooie, toepasbare en toegankelijke manier om de gebruiksaanwijzing van de ander ook te snappen en te zien.
Ja.
Ja.
Wat mij betreft moeten we het niet moeilijker maken dan DISC. Is dat gewoon het doel van DISC? Waarom zetten we DISC in? Nou, precies om DISC, wat jij
en net het mooie gezegd hebt. Jij zegt, we moeten het niet moeilijker maken dan dat het is.
Ja.
Er is één iemand, ook elke keer in onze podcast terugkeert, die dingen heel erg simpel kan maken. Zullen we daar eens naar gaan luisteren?
Dan ben ik vooral in dit geval benieuwd, want dat sluit een beetje aan de luisteraarsvraag. Hè. Wat Cruijff nou zou zeggen over het doel?
Ja, Johan, kom er maar in.
Kijk, ik heb dus een verschrikkelijk hekel aan mensen die bewegen, maar niet weten waar naartoe. He? Als je geen doel hebt, wat moet je dan? En waarom doe je dan mee?
Peter, het zit er weer op. Ja.
Het zit er weer op, dat weten we. Als wat Cruijff zijn zegje heeft gedaan, is het einde podcast. Dus het enige wat we nog kunnen doen en moeten doen en ook willen doen, is iedereen van harte bedanken. Dus ik bedank met alle plezier onze luisteraars, ons publiek. Ik bedank jou. En jij gaat mij nu bedanken, denk ik.
Ja, natuurlijk. Jij ook bedankt.
Ja,
en wij wensen natuurlijk publiek en luisteraars. En ik wens jou ook een hele kleurrijke dag.
Nou, tot de volgende.
Tot de volgende.
Ciao, ciao.
En bedankt voor het luisteren.
Joe.